We gaan een stukje lezen uit het laatste Bijbelboek. We beginnen bij Openbaring 1, vers 1. Openbaring 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Tot zover. Een nieuw seizoen, een nieuw onderwerp. Het is altijd even wennen. En ik hoop ook dat we aan elkaar zullen wennen. De benadering per spreker is gewoon verschillend. Gelukkig, het zijn geen robots. Ik wil proberen met u de komende tijd na te denken over het prachtige, schitterende laatste Bijbelboek. En dat doe ik vanuit een bepaalde invalshoek. Toen we over het boek Daniël spraken, het vorige seizoen, hebben we gezegd dat alles wat profetie is, te maken heeft met de Heer Jezus. We zeiden het zo, de geest van de profetie, de adem van de profetie is het getuigenis van Jezus. Dat is een tekst uit het laatste Bijbelboek, uit het boek Openbaring, hoofdstuk 19, vers 10. Het gaat bij profetie om het openbaar worden van de Heer Jezus. En of dat nu Jeremia is, of Jesaja is, of Ezekiel is, of Daniel is, het is altijd het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat we dat niet altijd even helder zien, dat is ons probleem. Dat doet niets af aan wat God bedoelt. U weet, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. We hoeven ons ook niet de illusie te geven dat wij het allemaal snappen. Toch kan een kind van God, een gelovige, de dingen van God begrijpen. Want God zelf heeft hem het vermogen, de capaciteit gegeven om te begrijpen geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Dat geestelijk verstand heeft te maken met de Heilige Geest die in ons woont. In ons. Misschien niet in iedereen, maar dat ligt dan wel aan u. Als je de Heer Jezus Christus leert kennen als je heiland, als je verlosser, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Vanaf dat moment word jij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En ik hoop echt dat we hier zitten als mensen die met hun schuld en met hun zonden tot God zijn gegaan en die hun schuld en hun zonden aan de Heere God hebben beleden en die geloofd hebben in het geweldige, volbrachte werk van de Heere Jezus. Mensen die dat geweldige werk van de Heer Jezus naar zich toe hebben gehaald, mogen zich een kind van God noemen, omdat ze in hem geloven. En als je in hem gelooft, gaat de Heilige Geest in je wonen. En als de Heilige Geest in je woont, kun je de dingen van God gaan begrijpen. Dat is de enige route. Een andere route is er niet. Dat is een beetje cru, maar het is wel waar. Nu, het laatste Bijbelboek wordt in zijn totaliteit profetie genoemd. Het boek van deze profetie. Als het getuigenis van Jezus de geest is van de profetie, ik citeerde zo pas, ik had het over Daniel en over Ezekiel en over Jeremia en over Jesaja, dan is dat zeker bij dit laatste Bijbelboek het geval. Het gaat over onze Heer. Over de Heer Jezus. Ik heb mij vroeger zo vaak afgevraagd waarom de duivel er zo'n belang in stelt dat dit laatste Bijbelboek gesloten blijft. Nu ben ik erachter. Altijd als het gaat om het openbaar worden van de Heer Jezus is de duivel furieus. Hij zal zijn uiterste best doen om jou en mij hier vandaan te halen. Het openbaar maken, het onthullen van de Heer Jezus is tegendraads aan zijn plannen. En daarom wordt er een enorm stuk verwarring om dit laatste Bijbelboek heen gezet. Het begint behoorlijk hooggestemd. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. Het is niet openbaring van Johannes. Ja, ik weet het wel, die heeft het op mogen schrijven, die heeft het te boek mogen stellen. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat niet om Johannes, het gaat om de Heer Jezus. Het woord openbaring is hetzelfde als het woord onthullen. Als er ergens een standbeeld onthuld mag worden door de burgemeester of door een, nou ja, een andere bestuurder, hooggeplaatst iemand, ja, dan is dat een plechtig moment. Dat beeld is er of dat kunstwerk is er. Nog onder een laken en op een bepaald moment wordt dat laken, dat doek weggetrokken. En ja, dan staat daar dat kunstwerk. Nu, dat is wat hier staat. Openbaring of onthulling van de Heer Jezus. Het is alsof het doek wordt weggetrokken. En wie doet dat dan? Openbaring van Jezus Christus. Het kunstwerk, onderwerp, is de Heer Jezus. Maar wie trekt het doek dan weg? God zelf. God openbaart de Heer Jezus. Ik heb mij vroeger
Zo vaak zit het verkneuteren bij de idee dat ik ooit een keer in de hemel zou komen en dat God mij precies zou gaan vertellen wie de Heer Jezus was. Onthulling, openbaring van Jezus Christus. Daar verlang ik nog naar. Want hoe meer je ziet, des te groter wordt het verlangen om nog meer te zien. Maar toch is dit laatste Bijbelboek aan ons gegeven om te ontdekken wie de Heer Jezus is. Om eigenlijk onder de indruk te komen van het schitterende onderwerp, niet alleen van dit laatste Bijbelboek, maar van de hele Bijbel. Het gaat namelijk om onze Heer Jezus. Degene die voor mij en voor mijn schuld aan het kruis van Golgotha wilde sterven, hij wordt onthuld. God trekt het doek weg. Als je dat doorkrijgt, dan kun je je ook voorstellen dat de duivel rookgordijnen gaat rondstrooien. Hele slimme zetten doet de tegenstander om ons bij dit laatste boek vandaan te halen. Het is allemaal zo ingewikkeld. Dit is alleen maar begrijpbaar voor mensen die daarin gestudeerd hebben, die daar een speciale gave voor hebben of een speciale antenne voor hebben. Dit is niet voor de gewone gelovigen. Bovendien, het is allemaal symboliek. Je weet ook niet precies hoe het zit. Nu, u zult ontdekken dat het niet allemaal symboliek is. Natuurlijk is er in een bepaalde vorm iets geopenbaard. Maar als u een klein beetje moeite zou willen doen om er doorheen te kijken, door de Heilige Geest, dan zult u ontdekken hoe mooi de Heer Jezus eruit tevoorschijn komt. Hoe schitterend Hij is. Openbaring van Jezus Christus. God heeft dat geschonken. Welke God hem gegeven heeft. Voor wie? Voor zijn dienstknechten. En dat is misschien wel een heel cruciaal punt. Ik wil u niet indelen in klassen, in groepen. Maar ik wil wel kwijt dat Gods gedachten niet zomaar, laat ik maar zeggen, over straat worden uitgestrooid. Openbaring van Jezus Christus. God doet een boek open over de Heer Jezus. God trekt het doek weg. Voor wie? Voor dienstknechten. Dat zullen we in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 opnieuw gaan zien. Alleen daar heet die dienstknecht een engel van de gemeente. Het is niet zo dat dit gewoon voor Jan en alle man is. Dus toch voor bepaalde lui die gestudeerd hebben. Nee, niet gestudeerd hebben. Ja, dat mag wel, dat is heel nuttig. Er is niks mis mee. Maar het gaat om dienstknechten, om mensen die knecht willen zijn. Die leerling willen zijn. Die onderwijs willen genieten. Die willen luisteren en die ook willen doen. Ik denk dat we dat iedere keer opnieuw terug zullen vinden. Als er bij jou en bij mij geen principiële bereidheid is om te doen wat God zegt, dan kan God niet verder met ons. Die onthulling, die openbaring van Jezus Christus heeft te maken met jouw hart en met jouw verlangen en met jouw instelling. En nu kun je 1000 keer zeggen, ja, maar ik kan niets. Ik kan alleen maar verkeerde dingen produceren. Ja, van nature is dat zo. Uit onszelf kan alleen maar iets naar voren komen wat fout is en wat verwerpelijk is. Al onze rechtvaardige daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Dat is waar. En toch, ik ben er absoluut zeker van dat de Heer Jezus ook in zijn onderwijs, toen hij hier op aarde was, speciaal aan de dienstknechten heeft gedacht. Let u maar eens op de gelijkenissen. Hij vertelde het volk in gelijkenissen. Maar hij legde aan de discipelen uit wat hij daarmee bedoelde. Apart. Let u maar eens op die zogenaamde bergrede. Voor wie? Hij neemt de discipelen, zijn volgelingen, degene die knecht van hem wilde zijn, apart. En hij ging ze uitleggen wat het allemaal betekende en wat hij bedoelde te zeggen. Ook toen was er nadrukkelijk verschil tussen, laat ik maar zeggen, de schare, het algemeen en het specifieke, namelijk de dienstknecht. En ik hoop ook dat u een dienstknecht, een knecht van onze Heer wilt zijn, dat u iemand bent die de handen uit de mouwen wil steken. Nou, dat gebeurt dus door Johannes. En Johannes die heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus alles wat hij gezien heeft. Met andere woorden, Johannes zegt, ik heb het allemaal gezien en ik wil ervan getuigen, ik wil ervan spreken. Ik ben dus één van die knechten, één van die dienstknechten en ik wil het gewoon op een hele speciale manier aan jullie meedelen. En onmiddellijk wordt iemand die zich hiermee bezighoudt, zalig gesproken. Niet komt daardoor in de hemel, omdat hij zich hiermee bezighoudt. Je komt alleen maar in de hemel door het geloof in de Heer Jezus. Maar het heeft een bijzondere zegen in zich, als je je hiermee bezighoudt. Niet zeggen, dit is te moeilijk voor de gewone gelovige. Zaligheid die voorleest. En zij die horen de woorden van deze profetie. En die ook bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Je wordt gelukzalig gesproken, je krijgt een speciale zegen als je je op dit onderwerp richt. Fijn dat u er bent. U krijgt een speciale zegen van de Heere. Niet van mij, maar van de Heere. De Heere zegt, ik ga je speciaal bevoordelen omdat je je hiermee bezighoudt. En waarom houden we ons hiermee bezig? Omdat de tijd nabij is. Wat bedoelt de Bijbel daarbij? Nou, het is bijna zover dat we de Heer Jezus zullen zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn glorie. Maar voor je daar echt aan toe bent, zal ik je nog een keer laten zien wie hij is. De tijd is nabij. Het is hoog tijd dat we ons bezighouden met de Heer Jezus. Nou, dat kun je misschien wel elke zondag zeggen. Maar ik wil het een beetje aanscherpen. Vandaag mag je praten over God. Ik heb dat ook gedaan in toespraken hiervoor. En niemand heeft er moeite mee. Het is gewoon in om vandaag over God en over godsdienst te spreken. Maar vanaf het moment dat je gaat praten over de Heer Jezus, heb je problemen. Want op hetzelfde moment discrimineer je. Want dan ga je Mohammed dus naar een ander plan verwijzen. Ik noem maar even één simpel voorbeeldje. Er zijn zoveel gesprekken geweest de laatste maanden op dit punt, dat ik ervan geschrokken ben. Praten over God, dat gaat erin als een stukje boterkoek besmeerd met boter. Maar praten over de Heer Jezus geeft kennelijk een stukje scheiding. Het is alsof daar het doek valt. En dat is ook zo. Het is niet zo dat we het over God hebben in algemene termen. Zo gebeurt het vaak. Ik heb voor de televisie gekeken naar die huwelijksinzegening van een van onze prinsen met een jonge dame. Zag er allemaal prachtig uit. Mijn achterbuurman deed de dienst. Daarom keek ik dubbel, want ik vond het toch wel eens interessant om die mannen in zo'n volle setting te zien. En misschien heb u het ook wel gezien, misschien bent u koningsgezind en volgt u dit soort dingen. Hij heeft het over de Almachtige gehad. En over de Allerhoogste. En over God. De Machtige. De Verhevene. Maar het woord Jezus kwam niet voor. Het gaat me niet om het negatieve van anderen naar voren te schuiven. Maar om een voorbeeldje te geven waar we vandaag de dag gewoon van eten en drinken. En ik ken zoveel gelovigen die nooit meer iets horen over de Heer Jezus. Wel over God horen praten. En Jezus alleen maar kennen als een soort voorbeeld, een kind van zijn tijd, een martelaar uit die tijd, maar niet als God zelf. Als hij is het en hij is de enige en het gaat God alleen om hem. Hij is het centrum van alles. En zelfs onze liederen stellen ons daarin teleur. hou van de oude psalmen. Begrijpt u mij goed? Ze zijn mij eigenlijk ingegoten. En ik heb ze lief gekregen. Maar geen enkele psalm gaat in de directe zin over de Heer Jezus. Ik zou ze zo graag willen zingen als ik het over God heb. En over de schepper heb. En over de onderhouder heb. En over de herder heb. Maar ik zou ook zo graag iets over de Heer Jezus willen horen. Hoort u nog eens iets over de Heer Jezus? Of bent u langzaam maar zeker ook een beetje ingekapseld? Wie praat er nog over de Heer Jezus? Dit laatste Bijbelboek gaat over hem. Niet over mij en niet over onze kleur of onze visie. Het gaat over de Heer Jezus. Dit hele boek gaat over hem. En dat maakt het boek zo bijzonder, zo uniek. Ik weet wel dat je dan door allerlei dingen heen moet en misschien wel eens een stukje moet overslaan, omdat je het nu nog niet begrijpt. Maar dat wil niet zeggen dat je het overmorgen niet zou kunnen begrijpen. Het gaat over de Heer Jezus. Johannes schrijft aan de 7 gemeenten in Azië. En we weten uit het verband, we hebben dat ook samen gelezen, dat die 7 gemeenten, alle 7, genoemd worden. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Er lagen meer gemeenten daar in Klein-Azië. Kolosse lag daar bijvoorbeeld ook. Bewust het getal 7, zo mag je zeggen. Van die 7 gemeenten is er nu niets meer over. Ruïnes. Oudheidkundige plaatsen. Waar je door een gids rondgeleid kunt worden. 7 gemeenten. Die 7 gemeenten zullen we uitvoerig in onze studies terugzien. Het is ook anders dan een brief aan de gelovigen in Efeze. Er was een brief van Paulus aan de gelovigen te Efeze. En er is ook een brief geweest aan de gelovigen van Laodicea. Hebben we niet in onze Bijbel, maar dat staat in de brief aan de Kolossers. Zij moesten de brief aan Laodicea gestuurd ook gaan lezen en omgekeerd. Toch is het hier anders. Dit hele gebeuren, dit hele boek, dit totale pakket wordt als pakket, als geheel gestuurd naar al die gemeenten. Efeze las wat over Pergamum stond en Thyatira las wat over Philadelphia stond. Iedereen kreeg het hele boekwerk, compleet in de brievenbus. Dus een wat andere brief dan de brief van Paulus aan Kolosse of een andere gemeente. Johannes mag dit gaan sturen. En hij gaat heel erg hoog inzetten. Die eerste inzet is genade en vrede, zei u, van hem die is en die was en die komt. Die term die kent u. Gegarandeerd, zou je geneigd zijn te zeggen. Want misschien hebt u dit elke zondag wel gehoord. Het is ook een prachtige groet. Het is geweldig. Genade en vrede van hem die is en die was en die komt. Ik zal proberen ook een beetje hoog in te zetten. Dat hele stuk gaat over de Heer Jezus. En als Johannes het heeft over hem die is en die was en die komt, dan heeft hij het over de Heer Jezus. Ik heb vaak de uitleg gehoord dat het eerste stuk over God zou gaan, het tweede stuk over de Heilige Geest zou gaan, de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn, en het derde stuk zou over Jezus Christus de getrouwe getuige zijn. Weet je wel? Dus dan heb je God en de Heilige Geest en Jezus. Heb je ze alle 3 toch? Fout. Het gaat over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. En God zegt, door Johannes, stuur dit, Johannes, zeg en maak helder, maak volkomen duidelijk, direct aan het begin. Als we het hebben over de Heer Jezus, dan hebben we het over hem die is en die was en die komt. Dat is hoog. Dat is niet iemand die in zijn tijd martelaar geweest is, die er ook in die dagen een beetje, laat ik maar zeggen, een kind van zijn tijd is geweest. Nee, we hebben het over hem die is en die was en die komt. Met andere woorden, we hebben het over God zelf. We hebben het over de eeuwige. We hebben het over Yahweh. Die is en was en komt. En we hebben het ook over hem die de zeven geesten van God vormt. Uit dit boek blijkt namelijk, hoofdstuk 5, dat die zeven geesten van God niemand minder zijn dan de Heer Jezus zelf. Ik heb dat niet bedacht, de Bijbel zegt dat. Degene die hier omschreven wordt, is hij die is, hij die was, hij die komt. Degene die hier omschreven wordt, is het licht van God. Is de openbaring van God, zijn de zeven geesten van God die in het volle licht brengen wie de Heere is. Daarom kan de Heer Jezus zeggen in het Nieuwe Testament, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En degene die hier omschreven wordt, is ook een getrouwe getuige geweest toen hij hier op aarde was. Dat is niet het enige element over hem. Alle elementen hier gaan over de Heer Jezus. Hij die is, die was en die komt. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. De overste van de koningen der aarde. De getrouwe getuige. Jezus Christus, de eerstgeborene van de doden. Het is allemaal een opsomming over de Heer Jezus. En eigenlijk heb je al een flinke schuif te pakken. Want als je dit nu ziet, wordt het dan niet tijd dat je morgenochtend een poosje gaat mediteren over, oh, mijn heiland, dat is degene die is en die was en die komt. Dat is degene die omschreven wordt als de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Maar dat is ook Jezus Christus. De naam Jezus heeft hij hier op aarde gekregen. Is altijd gekoppeld aan zijn aards bestaan, Jezus. Hij zult hem de naam Jezus geven. Maar hij is ook de gezalfde, de Christus. En hij is de getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene van de doden. Hij is de overste van de koningen der aarde. Over wie hebben we het nu? Over de overste van de koningen der aarde. Ik begin maar bij het eind. Ik heb het over iemand die regeert, die gezag heeft, die boven alles is. Aan wie elke overheid en gezag verantwoording verschuldigd is. Ik heb het over hem die dood geweest is, dat blijkt uit Openbaring 1. Maar die de eerstgeborene van de doden is. Zelfs daarbij die doden. Zelfs daar was hij de hoogste in de rang. Beetje moeilijk voor ons, maar daar kom ik later op terug. Eerstgeborene duidt in de Bijbel op de hoogste in de rang. Er is verschil in de schriften over tussen enig geborene van de Vader, dat is ook de Heer Jezus, maar dan gaat het om zijn uniekheid. Dan is er niet nog één. Daarin is hij absoluut alleen de enige geborene van de Vader. Maar hij is ook de eerstgeborene onder vele broederen, de eerstgeborene van de ganse schepping, de eerstgeborene van de doden en de eerstgeborene uit de doden, van tussen de doden uit. De Heer Jezus is in elk opzicht de hoogste in de rang. Hoe je het ook bekijkt, wie je ook voor je hebt, hij zal altijd de allerhoogste zijn. En die hier omschreven wordt, die hier, als het ware, geportretteerd wordt, geschilderd wordt. Het doek wordt immers weggetrokken. Het kunstwerk, de schittering wordt zichtbaar. Die heeft ons lief gehad. En heeft ons uit onze zonden verlost. Door zijn bloed. Ik kan er eigenlijk niet zo goed bij, broeder en zuster. Als je werkelijk gaat beseffen wie de Heer Jezus is, dat juist Hij hier op aarde is gekomen, dat juist Hij naar het kruis van Golgotha wilde gaan, dat juist Hij de straf voor mijn schuld en voor mijn vuiligheid wilde dragen, dat juist Hij tot zonde gemaakt wilde worden om mij gelukkig te maken, om mij te bevrijden, om mij uit mijn schuld en uit mijn zonden te verlossen door zijn bloed, door het geweldige offer van zijn leven, de Heer Jezus. Dan ga je echt een huppelpasje maken. Ik weet dat dat niet past in deze avond. En ik weet dat ik dan misschien zeg van, oh ja, maar zo licht kan het toch niet. Nee. Alsjeblieft, als u mij leert kennen, zult u ontdekken dat ik vol eerbied wil zijn over de Heer Jezus. Dat ik met grote zorgvuldigheid wil spreken over de Heer Jezus. Maar ik zou zo graag willen dat in uw hart, in uw ziel iets gebeurde van, Heer Jezus, fantastisch. U bent fantastisch, want u hebt het werk gedaan. U bent op aarde gekomen. Het is zo mooi om te zien in dit stuk van de Bijbel dat God alle aspecten van de Heer Jezus als het ware de revue laat passeren om je jaloers te maken, om je gelukkig te maken en om je dankbaar te maken en om je tot verwondering te brengen. Om je op de knieën te krijgen, om hem te huldigen, om hem groot te maken. De Heer Jezus, hij is het alleen. En hij heeft ons niet alleen verlost, maar hij heeft ons ook gemaakt tot koningen, tot het koninkrijk en tot priesters voor zijn God. Dat komt later aan de orde, dat wordt uitgewerkt. Maar dat betekent dit. Als je kunt zeggen dat de Heer Jezus voor jouw schuld en voor jouw zonde hier op aarde is gekomen, dan kun je ook zeggen, ik ben niet alleen gered, ik ben niet alleen verlost, ik ben niet alleen van mijn schuld af, van mijn zonden af. Maar ik ben bovendien gemaakt tot een koninkrijk. En tot priesters. Dat betekent niet. Dat betekent dus dat je niet een soort achterafgelovige bent. Net met de hakken over de sloot. God verdraagt je. God duldt je straks misschien wel in de hemel. Om iets. Maar dat God je niet als een kleine, nietige gelovige ziet, maar als iemand die vooraan staat tot een koninkrijk. En dat snappen we helemaal niet. Als ik zie welke moeite men moet doen in Amerika om in het Witte Huis te komen en welke shows daarvoor nodig zijn, dan kost dat gewoon miljarden. Dat is niet te betalen. En de arme politicus, die komt gewoon nooit in het Witte Huis, want hij kan gewoon die campagne nooit van zijn leven daar bekostigen. Tenzij je een rijk vriendje hebt, dan lukt het misschien. Jij en ik zouden nooit in de troon zijn gekomen. We zouden nooit die plaats hebben kunnen verdienen. We zouden er ook geen campagne voor kunnen voeren. Degene die voor jou en voor mij hier op aarde is gekomen, die zijn leven heeft willen geven, die in de dood wilde gaan, heeft jou gemaakt tot een koninkrijk. Hoor je het goed? Niet tot een stelletje slaven die uiteindelijk, ja, met de hakken over de sloot, nog een keer die uitdrukking, in de hemel zullen zijn. Nee, degene die vandaag aangesproken worden als slaven, als dienstknechten, die krijgen informatie over het feit wie hij is en wat de resultaten zijn van zijn werk. En dat je in hem tot een koninkrijk gebracht bent. Tot een buitengewone positie geroepen bent. Om te heersen. En dat koning zijn, dat heeft te maken met naar buiten toe Gods wet, Gods zegen, Gods genade uitbrengen. Regeren. Tot zegen zijn voor. En niet alleen naar buiten toe, naar anderen toe, maar ook naar God toe. En tot priesters voor zijn God en Vader. Dat betekent dat je naar hem toe, in zijn richting mag zeggen, u bent het, u bent de enige. Dat is offeren. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Grootmaking, eerbetoon brengen aan. Aanbidden, grootmaken van God. U hebt dus twee taken in de toekomst. U bent één die de zegen van God mee mag uitdelen, mee mag uitdragen en de genade van God mag laten stromen. Hoe dat komt, zal in dit boek onthuld worden. Maar u bent ook iemand die naar God toe met lofprijzing, met ere, met aanbidding, met lofoffers naar hem mag gaan. Een gelovige is niet zomaar iemand. Als u uzelf een gelovige noemt, en ik hoop dat u dat doet hoor. Ik hoop dat u de volle vrijmoedigheid hebt om nu op dit moment te zeggen, ik ben een kind van God. Door het geloof in de Heer Jezus weet ik dat mijn zonden vergeven zijn, weet ik dat mijn schuld weg is, weet ik dat ik leven uit God heb. Dan mag u zich nu realiseren wie voor die zegen heeft gezorgd. Omschrijving. 2. U mag zich ook nu realiseren dat u niet zomaar iemand bent, 1 van 12 uit een dozijn, maar dat u werkelijk heel uniek en heel bijzonder bent. Dat komt niet van onze huidskleur en ook niet van onze afkomst. Dat komt omdat de Heer Jezus voor ons zijn leven heeft willen geven en ons heeft willen maken tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader. Nou, als Johannes dat zo opschrijft, dan begint hij alvast met te zeggen, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Dan houdt hij het niet meer. Ja, en wij zitten gewoon. Ja, nou ja, dat is dus zo. We zijn dus priesters, we zijn dus koningen. En de Heer Jezus zegt, oh ja, dit is de onthulling van Jezus Christus. Ja, ik snap het nu. Ja, het is even moeilijk, maar als je door die zin heen leest, dan kom je erachter. Ja, dit is wel mooi. Doet het ons niks? Toen Johannes dit zei, kon hij zich niet meer inhouden. Je vindt het ook in de brieven van Paulus. Als Paulus die prachtige dingen omschrijft van de positie van de gemeente, weet je wat, lichaam van Christus, dan springt hij op en dan ineens heb je daar een lofuiting uit zijn hart en dus ook uit zijn pen. Dat is hier ook zo. Hem zij de heerlijkheid. Ja, maar we zijn niet zo springerig. We zitten altijd rustig. We worden ook niet geacht om wat te zeggen. We zijn meer die zwijgende meerderheid. We zitten heel rustig en heel kalm. Het is goed, onze cultuur is misschien wel een beetje zo. Als u in een andere cultuur zou zijn geboren, waar iedereen beweegt en iedereen roept en halleluja schreeuwt en ja, nou staat te zwaaien en te doen, dan deed u dat misschien ook wel. Maar ja, u bent nu eenmaal hier. U hoeft van mij ook niet vanavond op te staan en te zwaaien en te roepen. U mag het rustig voor u houden. Maar ik wil u wel één ding vragen. Als u nu denkt aan de Heer Jezus, die voor jou naar het kruis wilde gaan, die in jouw plaats de schuld en de straf wilde dragen, en je laat die uitdrukkingen over hem nu eventjes een beetje binnenkomen, ga je dan nog een keer zeggen, dank u Heer Jezus. Ja, u bent groot Heer Jezus. Hem zij de heerlijkheid. Ja, dat hoeft mij niet hard op. Maar het kan wel uit je hart komen dat je hem gaat prijzen. Weet je, het is allemaal zo steriel geworden. We zijn zo stevig in de leer gegrond en we zitten heel goed en we laten ons niks ontfutselen. Ik weet niet of dat zo is, hoor, maar dit hebben u zich dan waarschijnlijk wel laten ontfutselen. En dit lezen we. Ja, Johannes was wat emotioneel op dat moment. Raakt het u niet meer? Zegt het u niets? Als mensen in Amerika laaiend enthousiast kunnen worden, of ze nu daarvoor betaald worden of niet, voor een bepaalde kandidaat. En een heel circus gaan opzetten, congres heet dat dan, met ballonnen en toeters en bellen en ik weet niet wat ze er allemaal bij slepen. En als die man op het podium komt, nou, dan zijn ze niet meer te houden. En als de Heer Jezus nu niet door mij, maar door God als het ware op het podium wordt neergezet en God even het doek wegtrekt. Ja, interessant. Of gebeurt er dan iets in je hart? Gebeurt er dan iets van hem, zij de heerlijkheid? Heer Jezus. Geweldig. Dank u, Heer Jezus, dat ik bij u mag horen, dat ik van u ben, dat ik gekocht en betaald ben, dat ik bij dat gezelschap hoor. Ja, straks zullen we u zien. Straks zullen we kennen zoals wij gekend zijn. Nu is het nog ten dele. Nu is het nog een beetje bedekt. Want we zijn maar zwakke, nietige poppetjes. Maar toch, het kleine beetje wat we nu ontdekken van u, Heer Jezus, brengt ons tot verwondering en brengt ons tot aanbidding en doet ons springen, doet ons juichen, maakt ons blij, maakt ons gelukkig en maakt ons tot getuigen. Want dit houdt niet op, hoor, bij dit gebouw. Dat gaat een keer een vervolg krijgen, bij wie dan ook. En Johannes haast zich om te zeggen, ja, maar hij komt met de wolken en dan zullen ze allemaal zien, hoor. En of het nu gaat over de stammen van Israël, ik denk het niet alleen. Maar de stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, met andere woorden, dat wat jij nu mag zien van de glorie van de Heer Jezus zal een keer zichtbaar worden. Of ze alle aspecten zien, ik denk het niet. Maar genoeg om onder de indruk te geraken van hem die verschijnt. Als ze het teken van de Zoon des Mensen zullen zien. Matteüs 24, Lucas 21. Als ze op de een of andere manier aangereikt krijgen, hij is het. En er dus twee mogelijkheden. Verwondering of weeklagen. Als Israël, ik kom daarop terug in de loop van de avonden, zal zien wie de Heer Jezus is, zal zien op hem die doorstoken werd, dan zullen ze zich voor God buigen. En dan zullen ze erkennen dat zij hem naar het kruis hebben verwezen. U en ik worden in de gelegenheid gesteld voor die tijd ons te buigen voor hem. En hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij die is en die was en die komt, de Almachtige Heer Jezus. Wie bent u toch? Heer Jezus, wat bezielde u toch? Waarom kwam u naar deze aarde? Waarom liet u zich zo slaan? Waarom liet u zich zo behandelen? In Gethsemane, bij Pilatus, bij Herodes, op de heuvel. Waarom liet u zich zo behandelen in het huis van de hoge priester? U de hoge priester, de echte, de ware hoge priester. U werd daar gewoon uitgekleed en geslagen, bespuwd, bespot, gehoond. Heer Jezus, u die is, u die was, u die komt, u de koningen, u de overste van de koningen, u God zelf, u Yahweh zelf, u liet u zo behandelen om mij. En om mij gelukkig te maken, om mij leven uit God te geven, heeft de Heer Jezus dat willen doen. Johannes was op het eiland Patmos, een klein eilandje van Griekenland. U kunt er nu nog terecht als u dat wilt. Of Johannes daar nu was vanwege een vorm van verbanning, dat wordt vaak verondersteld, zou best kunnen hoor. Of dat hij daar was om te prediken, dat kan ook. Hij was daar in elk geval. Hier staat dat hij daar was om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Het zou kunnen zijn dat hij getuigd had van de Heer Jezus dat men dat niet apprecieerde en dat men hem gearresteerd heeft en daarheen getransporteerd heeft. Het zou ook kunnen zijn dat hij daar was om juist te vertellen van de Heer Jezus. Maakt niet uit. Hij is daar. En daar noemt hij zichzelf een broeder van u en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk, maar ook in de volharding in Jezus. Omdat hier staat deelgenoot in de verdrukking, denken de meesten dat Johannes daar door verbanning is terechtgekomen. Nu, het kan, zal ook wel. Maar zeker is dat niet. Maar hij noemt zich een deelgenoot van ons. En het is zo, het is vandaag de dag helemaal niet zo makkelijk om over de Heer Jezus te vertellen. En het is niet zo gemakkelijk om een dienstknecht te zijn van de Heer Jezus. Ja, vanavond gaat het goed, niemand legt u een strobreedje in de weg. Maar als het echt op getuigen aankomt van hem, dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden. Ik weet van velen, ook hier, die het moeilijk hebben in hun eigen omgeving als het om de Heer Jezus gaat. Want u bent niet getapt als u het over hem hebt. Want hij werd gearresteerd. En hij zei, ze hebben het aan het groene hout gedaan, aan hemzelf gedaan. Ze zullen het ook zeker aan het dorre hout gaan doen. Met andere woorden, wees gewaarschuwd. Deze Johannes was daar op het eiland Patmos in vervoering des geestes op de dag des Heren. Een volgende moeilijke uitdrukking. Is dat nu zondag? Of is dat nu de dag des Heren die in zijn algemeenheid gaat komen? En heeft Johannes als het ware in de geest die hele dag met alle aspecten, alle outs en ins daarvan gezien? Kom je nooit helemaal uit? Misschien moet je allebei de dingen wel laten staan. Het gaat ook niet om wie nu daarin het laatste woord zal hebben. Het gaat erom dat wij leren zien met de ogen en het lezen van Johannes wie de Heer Jezus is. Ik denk zelf dat het de zondag is. Misschien is dat een beetje een domme uitleg, maar het zij zo. Er zijn maar een paar uitdrukkingen in de schrift die te maken hebben met speciale dingen. En één daarvan is de maaltijd, de avondmaal des Heren en de dag des Heren. En we vermoeden dat daar duidelijk de eerste dag van de week mee bedoeld is. Maar als u daarover een discussie wilt, dan maken we een afspraak voor het jaar 2075 of zo. Met andere woorden, dan zullen we in de hemel wel uitkijken hoe dat ongeveer in zijn werk is gegaan. Tenminste, wat mij betreft, u hebt nog zoveel jaar te goed misschien. Maar hoe dan ook, hij is daar op de dag des Heren, maar hij komt in vervoering des geestes. Daar wil ik echt iets van kwijt. Die uitdrukking vinden we in hoofdstuk 4 nog een keer. Hoofdstuk 4 vers 2, als u iets verder bladert. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. Er staat eigenlijk dat de Heilige Geest je te pakken neemt. Ja, niet in de negatieve zin, maar dat hij je meeneemt. Dat hij je meevoert. Vervoering des geestes. En ik vraag me echt af of de Heilige Geest ons nog wel mee kan krijgen. Het is voor elke prediker een grote moeilijkheid om de mensen mee te krijgen. Je kunt wel wat zeggen, maar om ze echt in beweging te krijgen, in vervoering te krijgen, nu, dat kan ik ook niet. Maar de Heilige Geest zou eigenlijk ons in vervoering moeten brengen. Er zal iets moeten gebeuren. In het Oude Testament zijn voorbeelden van geweldige gebeurtenissen. Als de wolk der heerlijkheid komt in de tabernakel, hebben ze dat echt gemerkt. Als de wolk der heerlijkheid komt in de tempel van Salomo, dan is dat niet onopgemerkt gebleven. Dat is een bijzondere gebeurtenis geweest. Maar de Heilige Geest in ons, ja, niks van gemerkt. Toch? God woont in mij. En dat merken we niet. Dat God hier gaat huizen, hier gaat wonen in mij en waar mijn lichaam zijn tempel maakt, merken we dat niet. Ik denk dat we ons dan moeten laten nakijken. Ik zou willen dat u dat eerlijk overwoog. Nu, niet gaan denken in extremen. Ja, maar dan moet ik naar die in die kerk gaan, want daar merken ze het. Nou, als dat echt zo is, dan ga ik er naartoe. Ik denk het niet dat ze het daar bij het rechte eind hebben. Ik bedoel dat niet naar voor die of voor die, helemaal niet. Maar ik zou zo graag willen dat we onszelf eens een keer de vraag stellen, wat ervaren wij van het aanwezig zijn van de Heilige Geest? En als de Heilige Geest aanwezig is, doet de Heilige Geest dan nog iets? Kan de Heilige Geest nog iets met mij? Of heb ik het zo geregeld door al mijn polissen en door al mijn zekerheden dat hij het niet meer hoeft te doen? Ik heb het allemaal zelf geregeld. En ik heb mijn autootje, ik red het wel. De vervoering des geestes. Zou de Heilige Geest je nog te pakken kunnen nemen? Zou de Heilige Geest nog iets kunnen doen in je leven en je wakker kunnen schudden en je mee kunnen krijgen? En als dat niet zo is, dan bent u sterker dan de Heilige Geest. Kennelijk, dan heb u hem uitgeblust. Ik zeg niet dat u sterker bent. Maar de Bijbel bedoelt te zeggen, het is een vrijwillige kwestie. Het is niet een kwestie van, hij dringt zich op en hij overroelt. Dat doet de Heilige Geest nooit. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Als hij bij de Emmausgangers is, dan houdt hij zich alsof hij door wil gaan. Ze moeten hem zelf uitnodigen. Hij wil wel graag binnenkomen, maar je moet hem wel zelf vragen. En als u de Heilige Geest niet de ruimte geeft om te werken in je eigen leven, dan gaat het mis. Dan ga je hem uitblussen. Je kunt hem ook bedroeven door je verkeerde daden. Door zondige dingen. Zou de Heilige Geest nog iets kunnen doen in onze levens? Ik zei aan het allereerste begin dat je de Heilige Geest nodig hebt om deze dingen te begrijpen. Maar Johannes wordt daar op Patmos ineens bij de kraag gevat. Ik zeg het maar even zo. En hij wordt meegevoerd. En ineens ziet hij de meest wonderlijke dingen. Nou, dit soort visioenen, daar zijn we een beetje bang voor, weet je wel. Want als het zweverig wordt, als je niet meer heel nuchter bent, zeker als Nederlanders, blijven we nuchter. Voeten op de vloer, zitten op de stoel, vasthouden en hele dogmatische dingen zeggen, maar geen zweverigheid. Nu ben ik met u eens. Een van de aspecten van de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Als zelfbeheersing niet meer meetbaar is, forget it. Dat is ook niet goed. Dat is foute boel. Dan ga je over een grens. Als je niet meer weet wat er gebeurt, als je niet meer weet wat er aan de hand is, dan klopt het niet. Want de geest van de profeet is aan de profeet onderworpen. 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Dus ik pleit niet voor zweverigheid, voor niet meer controleerbare situaties, halverwege het plafond hangen of zo. Nee, u blijft zitten. En toch hoop ik dat de Heilige Geest u in de kraag vat. En dat er iets gebeurt, dat er werkelijk iets gebeurt. En dat de Heilige Geest kans krijgt om ons te vertellen wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus zei, de Heilige Geest moet het doen. De Heilige Geest komt en zal het uit het mijne nemen, zal het jou verkondigen. De toekomstige dingen zal hij voorspellen, de Heilige Geest zal het doen. En we hebben de Heilige Geest een beetje, nou, we hebben hem wel. En dogmatisch gezien, dus leerstellig gezien, hebben we het precies op een rij. Maar het werkt niet meer. Ik ben een beetje te cru misschien, maar goed, de nuances mag u zelf invullen. Johannes is in vervoering des geestes op de dag des Heren. En daar hoort hij iemand achter zich zeggen wat je nu gezien hebt. En wat je nog verder krijgt te horen en te zien. Dat moet je in een boek schrijven, dat moet je sturen naar die 7 gemeenten. Daar ga ik later wel over door. En Johannes is natuurlijk nieuwsgierig. Stel nu dat jij achter je een stem hoort, Johannes. Ja, misschien moet je ook even wennen, Samuel moest ook wennen, wist toen niet precies, dacht dat het Eli was. En hij gaat naar Eli toe en zegt, Eli, wat mag ik voor u doen? Kopje thee misschien? Sorry hoor, mijn vertaling. Eli zegt, nee, ik heb je niet geroepen. Hij ligt weer, Samuel. Ik denk, Eli, toch een kopje thee. Eli, wat mag ik voor u doen? Eli zegt, ik heb je niet geroepen. Derde keer, Samuel. Nou, u had natuurlijk gedacht, die man die wordt dement, die man die... Nee, hij heeft het niet meer helemaal. Nee, ik blijf nu liggen. Kom, ik heb me nu 2 keer laten lopen voor niks. Ik doe niet meer. Hij gaat wel. Hoort u het? Typisch een dienstknecht. Ook de derde keer zegt hij, Eli, u hebt mij geroepen. En Eli zei, jongen, ik heb je niet geroepen. Maar Eli krijgt ineens door dat het wat anders is. Dat het de stem van de Heere is. Samuel wist dat nog niet zo precies. Moest dat nog ervaren. Als je het weer hoort, Samuel, moet je zeggen, spreek Heer, wat uw knecht hoort. En dat doet hij. En de Heere spreekt. Ja, dat kennen wij niet, hè. Johannes keerde zich om ten einde de stem te zien die met hem sprak. Daar ga je toch naar op zoek. Ja, als de Heilige Geest ons beet kan krijgen, ons mee kan nemen, ons in de kraag kan vatten en ons mee kan voeren, dan zullen we dingen ontdekken die we nog nooit ontdekt hebben. Is het buiten het woord van God om? Nee, nee. Ik ben er absoluut zeker van dat het geopenbaarde woord van God is. Dat we niet oncontroleerbare dingen zullen horen die, laat ik maar zeggen, helemaal nieuw zijn. Die niet hierin vervat of hierin hun basis vinden. Echt, misschien moeten we dit heel helder zeggen. Het gaat niet om zweverigheid. Maar u en ik begrijpen niet meer wat hier staat voor ons. En we weten eigenlijk niet meer wat de Heilige Geest zou willen doen met openbaring 1 of met openbaring 2. We weten eigenlijk niet meer wat Gods Geest wil gaan doen in onze levens, in onze tijd. Johannes draait zich om. En wat hij dan ziet, dat is eigenlijk niet te filmen. Hij ziet ineens de glorie van de Heer Jezus. Nu wil ik daar een beetje kort over zijn, omdat ik dit al gehad heb samen met u toen we het boek Daniël bespraken. We hebben Daniël 7 gehad. Daar hebben we de oude vandaag gezien zitten met grijze haar, witte wol en vuurvlammen. En toen hebben we met de wolken des hemels de mensenzoon zien komen. Die werd gebracht bij de oude vandaag. En die mensenzoon kreeg uit de hand van de oude vandaag alle macht en alle heerschappij en alle glorie en alle eer. En we hebben toen gezegd, we hebben toen ook dit gelezen. Kijk, de Heer Jezus. U ziet hier in de Heer Jezus, want hij is het, en hij zegt, ik ben dood geweest. Er is maar één dood geweest. Er is maar één weer levend geworden. Er is maar één de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Hij, de Heer Jezus, wordt hier voorgesteld. En hij wordt hier omschreven alsof hij aan de ene kant de oude vandaag is. Die is en die was, weet je wel, die hele oude, sorry voor mijn uitdrukking, ik bedoel het niet naar of negatief. Maar de oude vandaag, die was, maar hij is ook degene die is. En hij is ook degene die in de toekomst alles zijn zal, de Heer Jezus. En Johannes is zo onder de indruk. Hij heeft hem gezien, Johannes. Hij heeft met hem gegeten, Johannes. Hij heeft met hem gewandeld, gesproken, aan zijn boezem gelegen. Om dat nu zomaar eens te zeggen. Aan de schoot van de Heer Jezus gelegen. Hele bijzondere dingen gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ik kan me nog herinneren op mijn klein zolderkamertje vroeger, dat ik voor het eerst dit bestudeerde. Dat ik ineens onder de indruk kwam van de Heer Jezus. Natuurlijk, ik kende de Heer Jezus. Ik wist dat hij God was. Theoretisch, theologisch, leerstellig wist ik dat. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Daar heb ik ook nooit moeite mee gehad. Vandaag is dat een hot item om daar twijfel over te uiten. Maar dat heb ik in die zin niet gehad vroeger. Maar als je ineens doorkrijgt dat degene over wie jij het hebt en voor wie je spreekt, dat zoiets bijzonders is. God zelf. In al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid, in al zijn schittering, in al zijn majesteit. Ineens krijg je door. Hij is het die in de troon zit. 10.000 × 10.000 staan voor hem. Vuur. Laaiend vuur. Alles om hem heen. Heerlijkheid, heiligheid, gerechtigheid. Val je als dood aan zijn voeten, dan heb je het niet meer. En hij legt zijn rechterhand op je. Die hand, bitte wel, die doornageld werd aan dat kruis van Golgotha. Vrees niet. Ik hou van je. Ik ben voor jou op aarde gekomen. Ik ben voor jou naar het kruis gegaan. Ik heb voor jou die straf willen dragen. Ik heb het voor jou bij God in orde willen maken. Wees me niet bang. En bovendien, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En nu ben jij aan de beurt om iets te doen voor mij. Ik heb het allemaal gedaan voor jou. En nu mag jij iets doen voor mij. Voor mijn openbaring. Voor mijn verheerlijking. Voor de onthulling van mijn glorie. Voor de onthulling van mijn grootheid. Daarom heb ik je geroepen. Daarom spreek ik nu tot je. Openbaring van Jezus Christus. Welke God hem gegeven heeft. Om zijn dienstknechten te tonen. Hetgeen spoedig, hetgeen weldra geschieden moet. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die mij lief heeft. En die zich voor mij heeft overgegeven. En die mij gemaakt heeft tot een koning en tot een priester. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de glorie. Hem zij alle eer. Ik buig mij, Heer, voor u. Ik wil knielen, Heer, voor u. Ik wil in aanbidding neervallen voor u, Heer Jezus. Want het gaat om u. En God vindt het de moeite waard om jou een heel boek te geven over zijn zoon. Over de Heer Jezus. En dat boek heb je in jouw Bijbeltje teruggevonden. En we mogen daarover praten. En soms heb je het gevoel, trek je schoenen maar uit. Ga maar knielen. Wees maar voorzichtig. Want je gaat heel snel een uitglijpartijtje meemaken. Als je niet oppast in heiligheid en in eerbied voor hem over wie het hier gaat. De Heere zegene jou. Zalig hij die leest en die voorleest. Hetgeen in dit boek geschreven is. Is een speciale zegen aangekoppeld. En die zegen hoeft ons niet te ontgaan. De Heere zegene ons in zijn genade. Ik wil graag met u bidden. Onze God en onze Vader. We willen u danken voor dit laatste Bijbelboek. We willen u danken voor uw onthulling over de Heer Jezus. En we willen in uiterste voorzichtigheid dit laatste Bijbelboek gaan lezen, bestuderen, ter harte nemen. We willen ook graag die dienstknechten zijn die hem verheerlijken, die hem prijzen. Die hem huldigen, die alle eer aan hem geven. Vader, wilt u ons leren door uw Heilige Geest te begrijpen wat u zeggen wilt over de Heer Jezus. Vader, en als u gaat praten over de Heer Jezus, dan komen er echt momenten dat wij ons beter stil kunnen houden. En dat we beter kunnen gaan zitten als leerlingen aan uw voeten. Want als u vertelt wie de Heer Jezus is, dan past daar onze logica eigenlijk niet bij. We willen u danken, u prijzen voor de Heilige Geest, waardoor we uw gedachten, uw woord kunnen kennen. We prijzen u.